Het heeft mijzelf heel erg gezegend om met deze studie zo samen met jullie bezig te zijn. Ik wil wat lezen uit Haggai 2, laatste gedeelte uit het boek. En dan zal ik bidden en dan gaan we samen daarover nadenken. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24ste van de maand. Eigenlijk is het zo dat het boek Haggai bestaat eigenlijk uit 4 profetieën. Vandaar dat ik ook 4 keer over dat gedeelte spreek. En als hier staat de tweede keer tot Haggai op de 24ste van die maand, dan is het de tweede keer dat God op die dag spreekt. Dat betekent dat eigenlijk. Dan zegt tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen van zijn berijder omverwerpen. De paarden en hun ruiters zullen neerstorten. Ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegering, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Vader, we willen u zo danken dat we nog in die rust tot u mogen komen en mogen luisteren naar wat u tot onze harten te zeggen heeft. Heere God, ook al is het wat later, we willen u bidden dat we ons niet belemmerd voelen in het luisteren. En ik wil u zo bidden ook dat ik vrijmoedigheid heb om te spreken. Dat we uw stem verstaan en dat u van ons van binnenuit ons verandert naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat er een ijvere passie komt, een passie in ons leven, een ijver voor uw heerlijkheid. En dat bidden we u zo in Jezus' heilige naam. Amen. Dat is de vierde en laatste preek wat ik zou houden voor het boek Haggai. En deze profeet Haggai, die spreekt eigenlijk in dat boek 4 keer. Dat is de 4e profetie. En ik wil eerst met jullie even nog terugkijken op het hele boek. En dan het op een andere manier even uitleggen zoals we de laatste 3 keer daarover gesproken hebben. En dan ga ik verder, op het einde van de preek, kom ik terug op deze woorden. Omdat het iets te maken heeft met het perspectief waarin Haggai eigenlijk deze profetieën en het volk eigenlijk ook opwekt. Met welk perspectief, met welke visie dat het volk eigenlijk werkt. We hebben gezien dat het boek Haggai in een hele bijzondere context eigenlijk geschreven is. Dat zijn de laatste 3 profeten, Haggai, Maleachi en Zacharia. En het bijzondere is altijd, als ik zo nadenk over niet alleen de context, maar ook de tijdsperiode waarin een boek eigenlijk geschreven is, dan zie je dat God hier bij monden van deze 3 profeten, en het laatste, dat zijn ook de profeten die het laatst in het Oude Testament als boek verschijnen. En dan zie je dat God vanaf dat moment, als Maleachi gesproken heeft, Zacharia en Haggai zijn tijdgenoten, dan is het 400 jaar is het stil. Dat is voor mij altijd een enorme indicatie van als 400 jaar dan niks meer gezegd wordt en dan met Johannes de Doper eigenlijk weer een profeet eigenlijk optreedt, dan spits ik echt mijn oren. En Haggai is in een bijzondere periode geschreven. Het is namelijk zo dat het, zoals ik dat uitvoerig al heb behandeld, maar nu nog even kort aantip. Het volk dat is in Babylonische ballingschap gevoerd. Totdat Juda, een van die twee stammen rijk ontrouw is geweest aan God, heeft God gezegd, ook al bij monden van Mozes, dat als het volk ontrouw is, dat God het in ballingschap zal voeren. En dat is ook gebeurd. En op een gegeven moment dan zie je dus dat die Babylonische ballingschap er is. Babel wordt overwoekerd door een nieuw koninkrijk, het koninkrijk van de Mede en de Perzen. En daar staat een koning op, Kores, en die doet een oproep in zijn hele land, dat iedereen die bij het Joodse volk eigenlijk hoort, die mag terug naar het land. En het bijzondere is eigenlijk dat ze een hele specifieke opdracht eigenlijk krijgen van een heidense koning om naar het land te gaan, naar Jeruzalem te gaan en daar de tempel te herbouwen. Meer nog, hij geeft hen al het gerei wat er gestolen is, dat zoekt hij op en dat geeft hij hen mee. En ook nog geeft hij subsidie dat hij zegt, in de schatkist die stellen we open om die tempel te bouwen. En dan gaan er ongeveer 50.000 mensen gaan er terug. Die beginnen vol enthousiasme. Maar na een aantal jaren, ik geloof 4 tot 6 jaar is het, dan is het zo dat er zo'n tegenstand komt, dat het werk stil komt te liggen. En stoppen ze het werk. En dan spreekt Haggai. Dan komt Haggai. En het kenmerk van dit boek is eigenlijk dat God zich op een hele bijzondere manier, dat zie je hier ook eigenlijk al in het laatste gedeelte, 2 keer komt dat terug, spreekt de Heere van de legermachten. En je ziet dit eigenlijk in dit boek, dat alhoewel dit boek maar 2 hoofdstukken heeft, wordt dat 14 keer genoemd. Dat God zegt, hier spreekt de Heere der legermachten. Of in een NBG-vertaling staat dan de Heere der heerscharen. En in het totaal, ik heb dat eens opgezocht, in het totaal in het Oude Testament is het bijna 300 keer, niet dat ik het nageteld heb, ik kon dat eigenlijk ergens terugvinden, 300 keer dat God zich voorstelt, openbaart als de Heere der heerscharen, als de Heere der legermachten. En het is zo kenmerkend dat dat 14 keer in het boek genoemd wordt, dat je dan niet aan voorbij kunt gaan van, wat betekent dat nu eigenlijk, waarom? Is het zo dat God zich openbaart als de Heere der legermachten, de Heere der heerscharen. En dan ga je terug en dan zeg je van, dan kijk ik altijd, wanneer is het de eerste keer dat God zich zo openbaart? En het bijzondere is eigenlijk dat in de eerste 8 boeken van het Oude Testament, dit helemaal niet genoemd wordt. Dat God zich nooit openbaart als de Heere der heerscharen, als de Heere der legermachten. Dat komt de eerste keer voor in het boek Samuel, in een bijzondere context. En dat is namelijk als Elkana naar de tempel gaat, Elkana de man van Hanna, en hij, zeg maar, te midden van goddeloosheid, want er zijn de twee zonen van Elia, ze heten Gofni en Pinnegas, die zijn priesters en het zijn goddeloze mensen. Er staat van, ze kennen God niet en toch zijn ze priesters. En ze veronachtzamen het offer wat er gebracht wordt. Ze stelen als het ware, bestelen God. En Elkana komt dan om dat offer en dan staat er dat hij een offer brengt aan de Heere der legermachten, aan de Heere der heerscharen. Maar mooi is ook dat Hanna, dat God zich ook bij Hanna, die kinderloos is, zich openbaart in die context als de Heere der legermachten. Dat is de eerste keer dat God zich zo openbaart. Er staat daar in 1 Samuel 1 vers 11, dan bidt Hanna, de Heere van alle legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet. En dan doet ze een belofte over de zoon die haar dan gegeven zal worden. En als je dat dan zo bekijkt, dat God zich in die context echt manifesteert als de Heere der legermachten, dan is daar zo'n mooie, diepe boodschap, vind ik, erin. Als ik dan kijk naar de eerste keer dat hij zich zo openbaart. Dat hij zegt, te midden van alle goddeloosheid en te midden van alle verdriet, hè, aan de ene kant de goddeloosheid die er is in Israël, dat het offer veronachtzaamd wordt, dat God bestolen wordt, dat er priesters dienen die hem niet kennen, die eigenlijk op hun eigen eer uit zijn. En aan de andere kant een vrouw die kinderloos is en geen kinderen kan krijgen met alle moeite die dat geeft in dat gezin. En zij komt met dat verdriet dat God zich dan openbaart als de Heere der legermachten. Ondanks alle goddeloosheid, ondanks dat verdriet, ben ik de Almachtige. Sta ik boven alle dingen. En gaat het eigenlijk om een heerlijkheid. Hoe diep je verdriet ook is, heb ik geschreven, vertrouw op deze naam. En zo maakt God zich in het boek van Haggai bekend, als de Heere der legermachten. Het is ook prachtig om te zien dat die heerlijkheid van deze naam, dat David op het moment dat hij de ark terugbrengt naar Jeruzalem, dat God in dat David in 2 Samuel 6 vers 18 het volk zegent in de naam van de Heere der legermachten, de Heere der heerscharen. En zeer treffend vond ik eigenlijk als het over deze naam gaat, dat als op het moment dat Jesaja geroepen wordt in Jesaja 6 vers 1, dan krijgt hij een visioen. Een prachtig visioen, zeer indrukwekkend visioen. Hij ziet de Heere zitten op de troon en de zomen van zijn gewaad die vullen de tempel, staat er. Serafs die staan boven hem en ze hebben 6 vleugels. En met deze 6 vleugels, 2 daarvan bedekken ze hun aangezicht, 2 daarvan bedekken ze hun voeten en 2 vleugels, daarmee vliegen ze. En dan roepen ze elkaar toe, heilig, heilig is de Heere der legermacht. En het bijzondere is dan, en dat vind ik zo, dat raakt me dan steeds zo opnieuw, als dan Jesaja eigenlijk spreekt en dat visioen ziet en die Heere der legermachten ziet op de troon, dan legt Johannes dat uit in Johannes 12 vers 41. Als Jesaja dat ziet, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en dan spreekt hij over Jezus Christus. Moet het thuis maar eens opzoeken. Johannes 12 vers 41. Als Jesaja die Heere der legermachten ziet op die troon. En hij ziet daar die engelen en die roepen dan heilig, heilig is de Heere der legermachten. Dan zegt Johannes wat Jesaja daar ziet. Is Jezus in zijn heerlijkheid, in zijn almacht. En dan zie je eigenlijk dat God die Heere der legermachten mensen opwekt. Door de mond van Jesaja, door de mond van Haggai, om het werk op zich te nemen. Om het werk op zich te nemen en die tempel te bouwen. Waarom? Haggai vers 8, laat maar zien. Daar staat, herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden. Het is zo essentieel als je nadenkt over de gemeente, of over de eerste tempelbouw, of over deze tweede tempelbouw, dan verbindt God, en dat is de boodschap van Haggai, waarom moet het volk die tempel gaan bouwen? Waarom wil God dat wij de gemeente bouwen, dat wij ons geven aan dit geestelijk huis? En dat is in deze tekst, zie je, en dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden. In Efeze 3 vers 21 staat, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. De heerlijkheid van God is verbonden aan die tempel. Als David die voorbereidingen treft om die eerste tempel te bouwen, hij mag hem niet bouwen omdat hij te veel bloed aan de handen heeft. En daarom is het zo dat God zegt, jij mag wel de voorbereidingen treffen, maar je mag de tempel niet bouwen. Dat zal je zoon Salomo doen. Dan zegt hij, en laat uw naam tot in eeuwigheid groot gemaakt worden, door te zeggen, de Heere van de legerscharen is God over Israël. Hij verbindt die tempelbouw, verbindt hij met de heerlijkheid van God. Dat God door die heerlijkheid, dat hij verheerlijkt wordt. Zo is God, verbindt hij de heerlijkheid van God, dat hij zichtbaar wordt door de gemeente. En als je niet tot in het vezels van je bestaan, hè, daarvan overtuigd bent, dat je er niet van overtuigd bent, dat de bouw van een geestelijk huis, dat niet te maken heeft met godsdienstigheid, maar dat het te maken heeft met de heerlijkheid van God. Het volk hier moet leren dat het te maken heeft met de heerlijkheid van God. Als Salomo die tempel bouwt in zijn hele glorie, ik vind het zo indrukwekkend, dan zegt hij, maar zou God werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Is een vraag die zichzelf stelt. Nu is hij met zo'n gigantische tempel bezig, die heerlijkheid van die tempel van Salomo, die is zo indrukwekkend als je alleen al leest hoeveel goud en zilver daar gebruikt wordt. Je vergaapt je er gewoon aan wat daar geïnvesteerd wordt. En toch vraagt Salomo zich af, maar zou God werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zie de hemel, ja de allerhoogste hemel kan hij niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En dan zie je eigenlijk bij die inwijding van die tempel, van die eerste tempel, als Salomo dan bidt, een indrukwekkend gebed, dat God met zijn heerlijkheid komt in die tempel. En dat de priesters die tempel niet in kunnen gaan en ze plat op hun gezicht vallen. Omdat God dit huis vult met zijn heerlijkheid. En als je daar dan van doorrongen bent, dan is het zo dat die woorden die dan gesproken worden van bouw Gods huis voordat je eigenlijk je eigen huis gaat bouwen. Zoals Haggai zegt. Dat God zegt van, is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Dan raakt je dat, omdat het direct met Gods heerlijkheid te maken heeft. En die hele heilsgeschiedenis. Ik heb deze week veel gelezen over van Genesis tot Openbaring. En niet alle boeken gelezen, maar één onderwerp me genomen en gezegd van Heer, wat is nu de boodschap die van Genesis tot Openbaringen eigenlijk tot ons komt? En dan merk ik dat we vaak de fout maken dat we denken dat het om jou en om mij gaat. Dat God vanaf Genesis tot Openbaring spreekt over de redding van de mens, over de vergeving van zonde, over de verzoening met hem. Dat is niet de boodschap. De boodschap is dat God zich vanaf Genesis tot Openbaring zichzelf verheerlijkt. Dat wij de heerlijkheid van God kunnen zien. Dat God hier op aarde komt en wandelt met Adam en Eva. Die tent die in de woestijn met hen meereist. De eerste tempel, de tweede tempel. De gemeente van Jezus Christus. En straks, daar zal ik zoiets over lezen, over die verheerlijkte kerk. Dat God zich door alles heen verheerlijken wil. Dat zijn heerlijkheid gezien wordt. En die heerlijkheid die wordt natuurlijk gezien als iemand tot geloof komt, als God iemand redt. Maar dat is niet het doel. Dat is een gevolg. Het doel is, en dat is ook het doel van uw leven, het doel van ons leven is dat Gods heerlijkheid gezien wordt. Het doel van de gemeente is dat de heerlijkheid van God door die gemeente gezien wordt. En dat is zo schitterend als je daarvan doordrongen bent. Het doel van Jezus. Waarom is die gekomen? Het doel van Jezus is niet, natuurlijk is het zo, dat we door zijn offer gered zijn. Maar waarom is Jezus gekomen? In Johannes 12, vers 27 vind ik het zo indrukwekkend, dat er dan staat dat op het moment dat Jezus eigenlijk dat hij eigenlijk in de verleiding komt, dat hij zegt van, daar is zoveel angst, zal ik afzien van dat offer? Zal ik God vragen om aan het me voorbij te laten gaan? En dan zegt hij, nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Dit is in wezen eigenlijk de reden dat Jezus gekomen is. Om God te verheerlijken, om zijn naam te verheerlijken. En als ik bid voor de gemeente, dan bid ik, als ik dan kijk naar dat gedeelte in 1 Koningen, dan is dat zo'n gebed wat Salomo bidt als hij de tempel, als die tempel zeg maar in gebruik wordt genomen. Dan staat er in 1 Koningen 8, vers 41 tot 43, zelfs ook wat de vreemdeling betreft die niet tot het volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van uw naam. Want ze zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Wanneer hij komt, die vreemdeling, en naar dit huis in gebed richt, luister u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen. Zoals uw volk Israël en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Enkele weken geleden was ik erg intensief bezig met het gebed van Salomo. En u moet dat maar eens thuis lezen in 1 Koningen 8. Maar wat mij diep trof was, al die dingen die daar geschreven staan, die kon je eigenlijk toepassen op de gemeente. Ditgene wat hier geschreven staat, dat is zo brandend in mijn hart, dat als er een vreemdeling is, wat is een vreemdeling? Iemand die niet behoort tot het volk. Iemand die niet behoort tot God. Als een vreemdeling in ons midden is en in dit huis is, en hij ziet de uitgestrekte arm van God in ons midden, dat hij hem welkom heet, dan brandt er echt in mijn hart dat ik God vraag, o Heer, ter wille van uw naam, ter wille van uw heerlijkheid, laat die persoon, diegene die u niet kent, die uitgestrekte hand zien, dat die hem trekt. En als die dan roept, als je hier zit en je kent de Heer Jezus niet, en je ziet dan dat hij zijn uitgestrekte hand jou vraagt, kom bij mij, hoor bij het volk, en je roept hem aan, dan is mijn gebed dat God verheerlijkt wordt door dat gebed te verhoren van iemand die hem niet kent, die God nog niet kent. En als je dan dit hele gedeelte leest dat die tempel in gebruik genomen wordt, dan kun je zoveel toepassen op hetgene wat er in de gemeente eigenlijk moet leven. Waarom de gemeente bestaat. Waarom dat wij hier in deze generatie, op deze plek, mogen zijn en dat God ons gewild heeft. En dat is ter wille van zijn naam. Ter wille van zijn heerlijkheid. Dit boek, dat is een samenvatting die ik vond bij Larry Krepp. Dat is een prachtig boek, als je het ooit mag lezen. 66 liefdesbrieven over God staat er. En dan staat er, hij geeft dan een samenvatting over Haggai. Hij zegt, hoe ontmoedigd je je ook voelt, hoe weinig bewijs je ook ziet van mijn macht, hoezeer mijn plan ook uit koers lijkt te zijn, en hoe onwaarschijnlijk de vervulling van mijn belofte ook lijkt te zijn, hoe donker de nacht en hoe leeg je ziel ook is, bouw mijn tempel op. Ik, de Heere van de hemelse machten, zegt dat. En in dat perspectief, dat is de boodschap van dit boek, komt dan Zerubabel, dat de vierde profetie komt. Die vierde profetie. Dat God zich rechtstreeks richt tot Zerubabel. En dan zegt God tegen Zerubabel, ik zal je maken tot een zegering, want u heb ik verkozen. En die belofte, het is zo indrukwekkend als het dan gaat over die zegering, en dat God dan spreekt tegen Zerubabel, dan is Zerubabel in dit gedeelte een type van Christus. Dat zie je wel vaker, dat God iets zegt tegen een persoon, tegen bijvoorbeeld David of tegen Salomo, dat God hier laat zien in het geslachtslijn wat zal gaan komen. De koninkrijken zullen omver gaan. Uiteindelijk staat alles in het perspectief dat mijn zoon komt. Want die zegering waar hiervan gesproken wordt, dat is de volmacht, de voleinding van de dingen. En je ziet er ook in Matthäus, in de Matthäus-evangelie, dan zie je dan dat Zerubabel in die geslachtslijn van Jezus Christus eigenlijk zit. Hij is een van de voorvaderen die genoemd wordt in die geslachtslijn van Jezus Christus. En in Zerubabel ziet God die lijn dat Jezus zal komen. En zo ziet die profetie er eigenlijk uit. Hij zegt daarin ook in Haggai dat ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken de heidenen wegvaren. Er komt een tijd. En in dat perspectief zul je dus echt zien. In dat perspectief zie je eigenlijk dat God bezig is met het bouwen van zijn heerlijkheid. En door die tempel heen ziet hij de komst van zijn zoon. En als wij bouwen aan de heerlijkheid van God, dan doen we dat in het perspectief van dat zijn zoon komt. Dat er een volmacht, daar komt iemand die straks de zegelring zal hebben, die aan de rechterhand van de Vader nu al zit en alle volmacht heeft en elke volk zal onderwerpen aan zijn macht en heerlijkheid. Ik heb het eens vaker gezegd, maar ik moet er nu ook zo aan denken. Het is beter dat je nu buigt. Het is beter dat je nu buigt, vrijwillig buigt en zegt, Heer Jezus, u bent de koningen der koningen. U bent de Heer der heren. En u wil ik aanbidden. Er komt een tijd, dan wordt je gewoon de knieschijf gebroken. En dan moet je buigen. Want hij is de Heer. Het punt is namelijk niet dat je, soms, dan hoor ik wel eens christenen zeggen, dat je Jezus moet erkennen als Heer. Het is waanzinnig om dat te zeggen. Je hebt niks te erkennen. Hij is Heer. Hij is Heer. En daarover spreekt deze profetie. Dat God eigenlijk iets laat zien in dat perspectief. Dat er komt een koning. Er komt een Heer der Heren. En dan zal het zijn vervulling vinden in Openbaring 21. Zo'n indrukwekkend gedeelte, Openbaring 21. Waar dan staat, ik zag geen tempel in haar. En daar gaat het over de verheerlijkte kerk. Daar gaat het over het nieuw Jeruzalem. En hier staat dan, ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer. Dat is de vervulling van de dingen waar het eigenlijk om gaat. God de Vader en God de Zoon zijn het licht, waarin alle christenen voor eeuwig zullen leven. Dit is de vervulling van wat God in die hele heilsgeschiedenis, die demonstratie van zijn heerlijkheid, zodat iedereen echt tot aanbidding komt. Die verheerlijkte bruid, die verheerlijkte stad, dat nieuwe Jeruzalem. En dan is ook dat gebed van Jezus, zoals in Johannes 17 in die hof van Gethsemane, dat Jezus dan zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Daar gaat dit gedeelte over in Openbaring. Dat er dan zijn dingen vervuld zijn. Ik wil afsluiten met iets heel persoonlijks. En dat is hoe deze preken zijn ontstaan. Ik lees u iets voor uit mijn dagboek van 28 augustus. Van dit jaar. Ik ben vanmorgen wakker geworden. Dat is op zondagmorgen. Op 28 augustus 2011. Ben vanmorgen wakker geworden met het woord uit het boek Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere der Heren, de Heerschare. O God, wat een woord op de eerste zondag van een nieuwe seizoen. O Heere, dit wil ik doorgeven als toets voor ons allen. Terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Heere, we willen oog hebben voor uw huis. Dan schrijf ik weer iets uit Haggai. Toen kwamen zij en begon het werk van het huis van de Heere van de legermacht hun God te doen. Heer, ik breng dit woord in gebed terug bij u. Geeft u mij de rust in de gemeente om dit vanmorgen of de komende dagen met mensen te delen. We willen toezien op onszelf. Bouwen voor bouwer. Dat uw huis gebouwd wordt en u verheerlijkt wordt. Geef een algemeen heilig ontzag en een heilige verontwaardiging dat we dit niet willen. Dat we niet willen, dat we ons niet willen uitsloven voor ons eigen huis. Dat we ons niet willen uitsloven, ieder voor zijn eigen huis. Niemand wil dit, Heere God. Geef een diepe aanraking van uw Heilige Geest om ons op te wekken tot de bouw van uw huis. Verootmoedig ons, Heere God, en herstel uw huis, de gemeente. Geef een diepe opwekking in ons. Geef een diepe opwekking in onze harten. Amen. Dat is de passie die ik heb. Daaruit zijn die preek ontstaan. Ik hoop echt dat God door deze preken je opwekt. Opwekking betekent eigenlijk dat je zelf wordt opgewekt. Opwekking wordt vaak gedacht dat mensen tot geloof komen. Nee, opwekking begint bij ons, bij jezelf. Dat je zegt van Heere God, mijn passie is uw heerlijkheid. Dat is mijn passie. Mijn passie is uw heerlijkheid. En ik wil echt bouwen aan uw huis. Ik wil me daarin geven. Laten we zo samen stil zijn. Dat iedereen gewoon zich zelf even in die stilte en rust tot God gaat. En wat God tot jezelf, tot je eigen ziel wil zeggen. In alle stilte. Vader, we komen zo tot u en we beseffen ook zo ten diepste dat de dingen die we zeggen, ook als predikers, dat het allemaal van buitenaf is. En ik wil u zo bidden, ook de laatste preken die we zo gehouden hebben hier, van deze plek, over het boek Haggai. Ik wil u zo bidden dat u onze ziel echt raakt, dat uw Heilige Geest komt. En dat het ons diep raakt, dat u spreekt ook tot ons. Is het voor u wel de tijd om in je vrij gebouwde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Heere God, ik weet dat er een passie is in de gemeente. Ik weet dat we dat niet willen. Ik weet dat we ons willen geven. Wilt u ons ook de middelen, het inzicht, de wijsheid, de gedrevenheid geven, die heilige passie geven? Om op de bres te staan voor je heerlijkheid. Ik wil u zo danken voor het getuigenis van morgen. Allereerst dat er weduwe en wezen geholpen worden. Dat u zich zo uitstrekt. Maar meer nog, Heer. U wordt er zelf door verheerlijkt. Dat we ons zo uitdelen in deze wereld. En dat is de diepste bron waar we uit willen putten. Dat uw heerlijkheid getoond wordt in deze wereld, deze gebroken wereld. De geschonden wereld. Alsof er verdriet en pijn is. O God, wil u ons echt opwekken, ieder van ons. Wil u ons opwekken. Dat we een brandend verlangen hebben voor uw heerlijkheid, voor uw huis.